Vanavond willen we graag met elkaar nadenken over Kolossenzen hoofdstuk 3, vers 22 tot en met hoofdstuk 4, vers 1. Kolossenzen 3, vers 22, daar staat, we hebben de vorige keer over het gezinsleven gehad. Vrouwen, mannen, kinderen en vaders. En vanavond willen we het gaan hebben over slaven en heren, over werksituaties. Slaven, gehoorzaamt uw heren naar het vlees in alles. Niet als mensenbehagers, om hen naar de ogen te zien, maar met eenvoud des harten in de vreze des heren. Vers 23 van Kolossenzen 3. Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte als voor de Heere en niet voor mensen. Gij weet toch dat gij van de Heere tot vergelding de erfenis zult ontvangen? Gij dient Christus als Heer, want wie onrecht doet, zal onrecht terug ontvangen. En er is geen aanzien des persoons. Heren, betracht jegens uw slaven recht en billijkheid. Gij weet toch dat ook gij een Heer in de hemel hebt. Tot zover deze woorden. Het is wel heel mooi dat Paulus dit schrijft aan de gemeente in Kolosse. In de gemeente van Kolosse woonde een zeer welvermogend persoon. En deze vermogend persoon, die ook heel veel slaven had waarschijnlijk, dat was Filemon. En Paulus heeft ook een keertje een brief geschreven aan Filemon. Met een hele bijzondere reden. Dat briefje van Filemon kunt u vinden aan het einde van de brieven van Paulus, net voor de Thessalonicense brief. Of net na de Thessalonicense en de Timotische brieven. Daar schrijft hij over een man en die heet Onesimus. U kunt in hoofdstuk 4 vers 8 lezen dat Onesimus, daar wordt deze man genoemd. Daar staat over Onesimus, het laatste stukje, dat hij uw hart vertroost samen met Onesimus. Hoofdstuk 4 vers 8, het laatste stukje. Mijn getrouwe en geliefde broeder die een der uwen is. Onesimus die woonde ook daar in Kolosse. Nam ook deel aan de gemeente in Kolosse. En zijn heer, waar hij werkte, hij was slaaf. En zijn heer waar hij werkte was Filemon. Nou bleek dat deze Onesimus nogal een beetje tegendraads was. En op een gegeven moment was er geen goed garen meer mee te spinnen met deze man. En Onesimus is op een gegeven moment uit zijn slavernij weggevlucht. En is de wereld ingetrokken. En waarschijnlijk heeft Paulus deze Onesimus ontmoet in de gevangenis, in Rome. En dan zegt hij, u kunt het lezen in Filemon hoofdstuk 8, laten we het dan maar even erbij opslaan, net na de Timotheusbrieven, daar heb je Titus en dan Filemon, net voor de Hebreeënbrief. Dan wordt er over deze Onesimus gezegd, Paulus met een verzoek deze brief aan Filemon schrijft, dus deze broeder uit Kolosse, met een verzoek. Daar staat in vers 10 van Filemon, kom ik u een verzoek doen om mijn kind, dat ik in mijn gevangenschap verwekt heb. Nou, dat betekent niet dat Paulus daar ineens een vrouw had en dat hij een kind kreeg. Maar dan noemt hij Onesimus, die vroeger onbruikbaar voor u was, maar nu zeer bruikbaar is. Voor zowel u als ook voor mij. Onesimus is daar in de gevangenis in contact gekomen met Paulus en is tot geloof gekomen. Is bekeerd, is opnieuw geboren. En zijn wedergeboorte, de wedergeboorte van Onesimus, betekende dat hij vroeger onbruikbaar was en nu zeer bruikbaar. Nou, dat wil ik alleen maar illustreren, als illustratie gebruiken, dat de wedergeboorte maakt van ons andere mensen. Maar ook andere werknemers. Ook mensen die anders staan in hun werk. Nou, en dat is hetgeen wat Paulus hier in de Colossensebrief wil duidelijk maken, dat als wij de Heer Jezus leren kennen, dat wij anders staan in ons werk. In het werk wat we mogen doen. Nou, we zien daar voorbeelden van. Twee hele bekende voorbeelden in de Bijbel, waarin je ziet dat mensen in een gewone job, soms ook een hele nederige job, toch zo laten zien dat ze gelovig zijn. Een van de mooiste voorbeelden vind ik van een man als Jozef. Jozef die bij Potifar kwam. En ik kan me heel goed voorstellen dat Jozef met een soort, ja, eigenlijk een soort trauma. Nee, je zou kunnen zeggen, als er één getraumatiseerd zou kunnen zijn, dan zou Jozef het wel geweest zijn. In de put gegooid, verkocht, en dan komt hij uiteindelijk bij Potifar, was de lievelingszoon van zijn vader. Ja, als je het hebt over posttraumatische stoornissen, dan zou je zeggen, nou Jozef, jij bent de eerste die daarvoor in aanmerking komt. En dan zou je op een gegeven moment zeggen, nou, Jozef die komt daar aan het werk, die wordt haar slaaf, die moet haar allerlei klusjes doen. Ja. En van hem lezen we dat hij zo trouw was en dat hij zo werkwillend was, werkgewillig was, dat hij viel direct op. Hij viel zo op dat Potifar dacht, wat ik aan hem vraag, dat doet hij ook. Daar hoef ik helemaal niet meer naar om te kijken. Hij doet het. En niet een klein beetje, maar helemaal. Zo dat Potifar op een gegeven moment iets van God, van ja, de God van Israël in het leven van Jozef zag. God zegende Jozef en God zegende het hele huis van Potifar. Omdat God met Jozef was. Natuurlijk had God daar ook een bijzonder plan mee. Maar ik denk dat je van Jozef heel veel kunt leren van hoe je God mag dienen. Gewoon in het werk, in de plaats waar hij je stelt. Nog een heel bekend voorbeeld. Dat kun je vinden van een man als Daniël. Daniël die zo getrouw was. En dat zijn rivalen wilden proberen om hem ergens op te kunnen betrappen. En dan staat er, en ze konden geen enkel verzuim bij hem vinden. Hij was zo trouw en zo nauwgezet in al het werk wat hij deed. Het was een voorbeeldige werknemer. En zo zelfs dat God hem ook zo zegende. Nou, ik denk dat hier staat dat wij als christen anders in ons werk staan. Nog een voorbeeld. We hebben het over twee mannen gehad. Maar ik denk ook aan een vrouw die beschreven wordt. Laten we het maar eens even opslaan in Spreuken 31. Nou ja. Een heel bekend stukje. Spreuken 31. Daar gaat het over de lof van de degelijke huisvrouw. En ik heb hier in dit stukje negen kenmerken opgeschreven van iemand die zijn werk doet. Negen kenmerken. In vers 11, daar staat, ik zal ze gewoon zo even noemen. In vers 11, daar staat op haar vertrouwt het hart van haar man. Ik heb hier achter gezet, ze is betrouwbaar in haar werk. Ja toch? Het tweede. Vers 13, tweede kenmerk, ze is bezig met wol en vlas. En ze werkt met vaardige handen. Ik heb hier achter gezet, ze is vol ijver. Ze is vol ijver. Derde kenmerk, vers 16. Ze zint op een akker en ze verwerft die ook. Ze zint erop en het gebeurt nog ook. Ik heb hierachter geschreven, ze is vastbesloten. Vastbesloten. Ze laat zich niet afleiden, heel doelgericht. Ten vierde, ze bemerkt dat haar koophandel gedijt. Ik heb hierachter geschreven, een vrouw met visie. Ze heeft visie. Ten vijfde, ook in dat 18e vers, 's nachts gaat haar lamp niet uit. Ik heb hierachter gezet, ze is alert, waakzaam, wakker, als werknemer in haar werk. Ten zesde, in vers 20, haar hand breidt zich uit naar de ellendige. Ik heb hierachter gezet, ze is meelevend. Niet alleen voor haarzelf, maar ze kijkt verder dan haarzelf, haar eigen belangen, meelevend. Het zevende, vers 21. Zij vreest de sneeuw niet voor haar gezin. Ik zou zeggen, nou, blijf nou maar lekker binnen hoor. Ze vreest de sneeuw niet voor haar gezin. Ik heb hierachter gezet, dit is iemand die gedreven is. Gedreven in je werk. Vers 25. Soms denk ik, ik wou dat ik dat een beetje meer had nog. Kracht en luister is haar gewaad. De komende dag lacht zij toe. Ik heb erachter gezet, ze heeft vertrouwen in de komende dag. Ze heeft vertrouwen. Het komt wel goed. En ze ziet de dag niet met angst en beven tegemoet. En vers 26, het negende. Met wijsheid opent zij haar mond. Vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong. Nou, het negende kenmerk van deze vrouw die zo werkzaam is, is ze is verstandig. Ze is verstandig. Nou, 9 kenmerken van iemand die werkzaam is. Nou, wat mooi dat deze vrouw zo beschreven wordt. Zou het zomaar toevallig zijn als je nou deze 9 kenmerken zo op een rijtje zet, hè? Betrouwbaar, ijverig, vastbesloten, visie, alert, meelevend, gedreven, vertrouwen, verstandig. Als je nou deze 9 kenmerken zo eventjes op een rijtje zet en dat vergelijkt met de vrucht van de Heilige Geest, is het ook niet dat je in Galaten 5 vers 22 leest over de 9-voudige vrucht van de Heilige Geest? Het is misschien wel heel belangrijk om te weten, het gaat hier niet over 9 vruchten van de Geest. Nee, het is 1 vrucht. Het is 1 vrucht met 9 aspecten als het ware, maar het is 1 vrucht. Je kunt niet zeggen het een of het ander, het hoort allemaal bij elkaar. En Gods Geest gaat dat in ons leven uitwerken. Goed, nou, dat gaat over het werk, over dat wat we mogen doen in ons leven. Colossenzen 3, daar staat in vers 23, wat gij ook doet, wat gij ook doet. Het gaat hier in Colossenzen 3 niet alleen maar om betaald werk. Laat dat duidelijk zijn. Wat gij ook doet, of je het nou op je werk doet, met een baan die je hebt, of je het nu thuis doet, of je doet het in de kerk, of je doet het op school, wat je ook doet, doe het voor de Heer. We zijn geroepen, en een tijdje geleden heb ik daar, ja, dat is weer een jaar geleden, op het mannenontbijt over gesproken, over goed werk van Tim Keller, dat boek Goed Werk. En daarin heb ik duidelijk gemaakt dat werken niet een noodzakelijk kwaad is, maar dat werken een roeping is. En als mensen gaan kiezen voor hun werk, dat ze niet in de eerste plaats kijken van hoeveel verdien ik en wat is de status en wat is de zekerheid, maar dat je in het woordje beroep ook duidelijk rekening houdt met het woordje beroep. In het woordje beroep zit het woordje roeping. God roept je in deze wereld om een werk te doen, niet alleen om geld te verdienen en een status te verkrijgen en zekerheid te krijgen, maar met name om de wereld om ons heen te dienen. Om nuttig te zijn voor de samenleving om ons heen. En toen heb ik u ook dat voorbeeld gegeven dat als iedereen nu op zou houden met werken, dan zou over een half uur het licht uitgaan. Dan zou u geen benzine meer kunnen tanken. En dan zit u over een poosje met een koude kamer. En over een poosje hebben we allemaal ons vachtje van een dier weer om ons heen. En zitten we bij ons kampvuurtje ons te warmen. Want dan houdt het hele maatschappelijk leven helemaal op. Nou dus wat dat betreft is het heel belangrijk je af te vragen. Wat draagt mijn werk toe aan ook de samenleving? Ook de mensen om ons heen. En dat is hetgeen wat je als christen in de gaten moet houden. Wat je ook doet. We zijn geroepen om te werken. En dat is ook de roeping van de schepping zoals God deze wereld geschapen heeft met werken en rusten. En je kunt pas rusten als je gewerkt hebt. In die regelmaat mogen wij ook de Heer dienen. En dan staat er in dat stukje wat gij ook doet. En met name de Efezebrief schrijft het dan weer, want dat zijn twee stukjes die bij elkaar horen. Efeze 5 en Colossense 3. Daar staat er, doe je werk van harte. Doe je werk van harte. Het werk wat we doen, doe dat van harte. Iemand zei eens een keer, werk dat je zonder je hart erbij doet. Werk wat je harteloos doet, is slecht werk. En dat heeft niets te maken met alleen maar geestelijk werk. Maar als je werkt zonder je hart erbij, dan lever je slecht werk af als je verpleegster bent. Of als je zelfs automonteur bent. Of je werkt in een tuin. Of je bouwt huizen. Als je het niet met je hart doet, dan lever je slecht werk af. Doe je werk van harte. En dan staat er hier in het stukje, gehoorzaamt uw Heeren naar het vlees in alles. In alles. Gehoorzaamheid. Zorgvuldigheid. In alles. En dat is heel belangrijk, dat wij bereid zijn om dat te doen wat van ons gevraagd wordt. En dat betekent soms ook wel eens dienstknecht zijn, dienstbaar zijn. En dan staat er, niet om mensen te behagen in vers 22, niet geen ogendienst, niet zo van, zien ze het allemaal wel wat ik doe? Laat het nooit zo zijn dat je ertoe laat verleiden dat je alleen maar werk doet waarvan je weet, anderen zien het. Maar dat je ook soms wel eens werk doet waarvan je weet, dit zal nooit iemand anders zien dan alleen God ziet het. Voor het oog van God. We doen het voor hem. En dan staat er als derde in eenvoud des harten. Nederig. Vanuit genade. Dienend. En dan staat er inderdaad als voor de Heer. Er staat in vers 24 het laatste stukje. Daar staat, vers 24 het middelste stukje. Daar staat, gij dient Christus. Bedienen Christus. En laat het zo zijn dat wat je ook doet, dat je zegt, Heer, ik wil het voor u doen. En natuurlijk zul je dan ook misschien wel andere keuzes maken voor je werk. Er zijn er bepaalde keuzes in je werk waarvan je zegt, nou, als ik dit doe, dan weet ik niet of ik Christus wel zal dienen. Er zijn bepaalde dingen die gebeuren in deze wereld waarin de Heer Jezus absoluut niet verheerlijkt wordt. Ik ben bijvoorbeeld redacteur, mederedacteur van het Zoeklicht. En ik zal nooit mederedacteur willen worden van Playboy of zo. Daar kan ik Christus niet in dienen. Dan dien ik Christus niet. Nou, ik doe maar een heel extreem voorbeeld. Maar het is toch heel duidelijk. Er zijn bepaalde werkzaamheden waarvan je zegt, nee, hier pas ik als christen niet tussen. Dit is niet waar ik Christus kan dienen. En het is dan heel belangrijk dat je weet, ik dien Christus. Dat werk wat je mag doen, moet wel in overeenstemming zijn en zeker niet in tegenspraak met wat Gods woord ons leert. Het mag een roeping zijn. En dan mogen we uitkijken naar een beloning. Laat het nooit zo zijn dat het werk wat we mogen doen, dat het alleen maar om de poen gaat. Dat het alleen maar om geld gaat. Natuurlijk is het belangrijk geld, maar het is niet het allerbelangrijkste. We dienen Christus als Heer en Hij wil tot zijn doel komen in mijn leven. En daar staat er zo mooi in, misschien wel goed om dat even op te slaan, in Johannes hoofdstuk 6, vers 27. Johannes 6, vers 27. Daar staat: Johannes 6, vers 27, daar lezen we dat de Heer Jezus zegt tegen zijn mensen die om hem heen staan daar, zijn discipelen: werkt niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwig leven, welke de Zoon des mensen u geven zal. Want op hem heeft God de Vader zijn zegel gedrukt. Werkt niet om de spijs die vergaat. Laat het niet zo zijn dat je in je werk, met de inspanningen van je lichaam, met je leden die God jou gegeven heeft, alleen maar bezig bent met tijdelijke dingen. Met de dingen die vergaan. Maar wees bezig met de dingen die blijven. Het is heel mooi dat je een voorbeeld vindt in Handelingen 9, vers 39. Daar is een discipelin, een leerling van de Heer Jezus. En zij heet Dorcas. En deze Dorcas die is gestorven. Op een hele wonderlijke manier werd deze Dorcas opgewekt. En dan staat er in vers 36. En er was te Joppe een discipelin genaamd Tabitha, hetgeen vertaald betekent Dorcas. En deze was overvloedig in goede werken en aalmoezen die ze gaf. En het geschiedde, even kijken. Ja, en het geschiedde in die dagen dat zij ziek werd en stierf. En na haar gewassen te hebben, legde men haar in een bovenzaal. En daar Lida dicht bij Joppe lag, zonder de discipelen, toen zij hoorde dat Petrus daar was, twee mannen tot hem met het verzoek: kom zonder dralen tot ons. Petrus stond op en ging met hen mede, en toen hij daar aangekomen was, bracht men hem naar de bovenzaal. En al de weduwen kwamen bij hem staan, en daar staat er iets heel moois, en lieten hem onder tranen al de lijfrokken en mantels zien die Dorcas, toen zij nog bij hen was, gemaakt had. Dorcas had op de een of andere manier een bediening. Nou, hier komt een klein beetje uit naar voren hoe bijvoorbeeld de apostelen, maar ook Jezus met zijn discipelen, onderhouden werd. En dat Paulus op een gegeven moment zei: oké, nu kan ik mijn aandacht helemaal richten op de verkondiging van het evangelie, nu hoef ik geen tenten meer te maken. Er waren mensen die hen ondersteunden. En deze Dorcas die had waarschijnlijk van de Heer zoveel kennis gekregen om ondergoed te maken, lijfrokken te maken. Ze had een vaardige naald over zich. Ze kon het zo mooi doen. En ze liet al die lijfrokken en mantels zien. Op een gegeven moment zegt Paulus ook van: joh, als ik nou daarin ga, willen jullie dan die mantel van mij meenemen? Het kan best zijn dat Dorcas die nog gemaakt heeft. Nou, en hier blijkt dus dat deze vrouw in haar leven zoveel gemaakt had. En toen zij overleden was, toen liet ze dat allemaal zien. Er staat in het boek Openbaring, in Openbaring staat, hun werken volgen hen na. Het blijft niet alleen dan beperkt tot dit leven. We zingen het wel eens, niets is hier blijvend. En dan staat er, alles wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde. En dat zal blijven bestaan. Dat is de beloning. Wat je hier voor Christus en met Christus op aarde doet, dat houdt zijn waarde. En dat gaat ook door, ook als dit leven voor ons hier op aarde voorbij is. En dan komt dat belangrijke moment, wat er staat in 1 Korinthe 3 vers 14. In 1 Korinthe 3 vers 14. Weet je, wij mogen allemaal uitkijken naar de komst van Jezus. Ik heb dat pas ook nog duidelijk gemaakt, dat als er in de Bijbel gesproken wordt over de komst, dan is het anders dan wanneer er in de Bijbel gesproken wordt over de wederkomst. Als er in de Bijbel gesproken wordt over de wederkomst, dan gaat het altijd over de komst van Jezus op aarde. Dan komt hij weer op aarde terug. Dat is de wederkomst. Maar als Paulus het heeft over de komst van Christus, dan gaat het heel vaak over onze ontmoeting met Christus in de hemel, in de lucht. Dan komt hij dus niet weder op aarde, maar wij zullen hem ontmoeten in de lucht. Om dan voor altijd bij hem te... Dat is de komst waar wij naar uitkijken. Wij kijken dus eigenlijk niet uit naar de wederkomst, maar naar de komst van de Heer Jezus. Waar we hem tegemoet zullen gaan in de lucht, om dan bij hem te mogen zijn en later met hem weder te komen hier op deze aarde. Nou, als de komst van Christus nabij is en hij ons van deze wereld wegneemt, dan zal het moment plaatsvinden dat we voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen. Om weg te dragen hetgeen wij gedaan hebben, het zij goed en het zij kwaad. Het gaat er bij de rechterstoel van Christus niet om dat een hele film van ons leven vertoond wordt met al onze zonden en schanddaden. Want wij weten dat al onze zonden zijn door Christus weggenomen. We worden daar niet aangesproken op ons zondig gedrag. Maar het gaat er bij de rechterstoel van Christus wel om onze kansen die God ons gegeven heeft. En de mogelijkheden die we benut hebben. En daarom staat er ook in vers 14 van 1 Korinthe 3, indien het werk dat hij erop gebouwd heeft, op het fundament, op het feit dat je christen bent, het werk dat hij erop gebouwd heeft, stand houdt, wat staat er dan? Zul je loon ontvangen. Dat is het loon wat ons nooit zal ontgaan. Ook die dingen die je doet, zoals Dorcas dat misschien gedaan heeft, zonder dat iemand het weet, nachten aan het naaien geweest met lijfrokken, niemand die het zag. En af en toe kwam er dan een apostel en zei, hier alsjeblieft hoor, neem me mee. Misschien kan je het gebruiken. Hè? Maar hoeveel apostelen en discipelen die Jezus volgde, die Paulus volgde, hebben misschien niet kleding van Dorcas gedragen. En ik denk dat Dorcas ze niet opgezet heeft, made by Dorcas. Echt niet. Ze zal het er echt niet opgeschreven hebben. Ze zal alleen gezegd hebben, dank God maar. Dat hij mij die handen gegeven heeft om dat te kunnen doen. Nou, en ik weet zeker dat als zij voor de rechterstoel van Christus staat, dat het werk wat zij gedaan heeft, dat stand houdt. Haar werken volgden haar na. En daarom is het zo belangrijk dat wat je doet voor de Heer, of het nou een betaalde baan is, of het is een niet betaalde baan met geld, het wordt zeker uitbetaald. Als we straks bij de Heer Jezus zijn. En laten we op die manier, ja, als werknemers, als christen werknemers in deze wereld staan. Dat is heel anders dan de wereld om ons heen. Waar het allemaal draait om geld en macht en status. Wij als christenen helemaal anders.